Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van De Groene Amsterdammer en Das Mag. Wil je nooit meer een aflevering van ons missen? Neem dan een abonnement op ons in jouw podcast-app. Zo ben je als eerste op de hoogte als wij weer wat nieuws te vertellen hebben. Wij doen ook vreugdedansjes als we een mooie recensie of gouden sterren van jullie krijgen in jouw podcast-app. En je helpt je medemens omdat wij dan ook beter zichtbaar zijn in hun podcast-apps. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm@dasmag.nl.
Dat jij en ik gewoon een soort literaire telekids doen. En dat we dan ook een mega blubber power race hebben. En dan dat we dan elke keer een schrijver uitnodigen. Zeggen, nou Tommy, je hebt een nieuw boek geschreven. Gefeliciteerd. Daar is de hindernisbaan, jongen. Hots of flats. Het is een prachtige junidag in 1923 en mevrouw Dalloway besluit zelf de bloemen te halen. Simpeler dan dat kan je eigenlijk niet een roman beginnen, maar toch is dit hoe Mrs. Dalloway begint. Het boek van Virginia Woolf, een van de, ja, het is klein, het is 150 pagina's en toch is het een van de grootste romans van de 20e eeuw. Een vernieuwende roman die ja, niet een hele nieuwe literaire vorm uitvond, maar ook een bijtende sociale kritiek schreef, een prachtige... Nou ja, ik weet niet of het een feministisch werk moet noemen. Maar Mrs. Dalloway besluit bloemen te halen. En daarmee begint een gek avontuur dat zich op één dag afspeelt in Londen. En dat boek, die klassieker, is vorig jaar 95 jaar verschenen. Dat betekent dat er dit jaar de rechten zijn vallen. En dat betekent dat als je zometeen de boekhandel weer open gaat en je gaat de straat op, dan ga je er niet omheen kunnen. Want dat betekent dat er allemaal nieuwe uitgaves komen. Zo in het Engels als in het Nederlands. De bezige bij geeft het heel mooi opnieuw uit. Rainbow geeft het ook heel mooi opnieuw uit. En ik moet ervan zeggen voor de luisteraars dat we een aantal exemplaren weg mogen geven. Maar goed, daar hebben we het straks pas over. We gaan het nu eerst gewoon heel uitgebreid over Mrs. Dalloway hebben. Zo uitgebreid dat jullie het dan eigenlijk niet meer hoeven te lezen. Maar dat moeten jullie natuurlijk wel doen. Want dat is altijd het idee van Boeken FM dat wij heel veel praten. Maar dat jullie dan uiteindelijk wel gaan lezen. En dat uiteraard doen we met een bijzonder gezelschap. Van onze band op de drums, die het ritme in de gaten houdt, Merel Borst.
Hey, hallo.
De poezelige vingers van Ellen Dekwiets spelen op de piano.
Joost.
De ronkende gitaarsolo's van mijn collega Marja Pruis.
Oh, wauw.
Ja, en als jullie denken, wie is die flamboyante, charismatische voorman met die prachtige stem die de boel bij elkaar zingt? Ik ben Joost Vries. Welkom bij Boeken FM. De samenwerking van De Groene Amsterdammer, onafhankelijk weekblad, sinds 1877. En Das Mag. Ja, fijn dat jullie er zijn.
Ja, een eer weer.
Een eer weer. Oh, ja, je bent natuurlijk, je was met Jane Eyre, was je daar ook. De Bruntkast.
De Bruntkast. Nou, iedereen was zo enthousiast over jou, Marja. Dus we moesten je wel omkopen om weer bij ons te komen.
Nou, is dat ook wel gewoon hier op de redactie heel veel invloed uit te oefenen, hoor. Van volgens mij, Joost, hebben jullie wel weer een gastoptreden nodig. Ja. Ik bedoel, het werd wel redelijk... Ja, gewoon op de burelen werd je wel een beetje gepoest.
Oké. Ja. Blij.
Zullen we alvast een shout-out doen naar onze vaste luisteraars?
Ja, dat vinden we leuk.
Want vinden we altijd leuk.
We hebben een aantal mensen die gewoon lieve brieven sturen. En een van onze briefschrijvers heeft ons toch ontroerd, geraakt. En dat zijn Marloes en haar dochter Tessel. Dus even shout-out, hou vol, blijf leven.
Yes, en dat zeg ik ook tegen Alexandra in Londen. We wensen je zus superveel gezondheid en denken aan je. Nou, dan heb ik ook meteen weer een heel mooi brugje naar Londen.
Ah,
kijk, dat ging soepel. Marja, ik ga gewoon bij jou beginnen. Wie was Virginia Woolf toen ze Mrs. Dalloway schreef?
Ze was sowieso in good spirits.
Ze was in good spirits.
Ja, en dat is wel bijzonder, want dat is ze niet altijd. Ze was begin 40. Ze woonde in Richmond samen met Leonard. Ze was getrouwd.
Leonard Woolf.
En ze wilde heel graag terug naar Londen. En Leonard was wel echt een beetje ook haar bewaker. Dus die vond het niet zo'n goed idee als ze weer naar de stad zou gaan. Want Virginia Woolf heeft in haar leven een aantal forse mentale inzinkingen gehad. En ze had er een flinke toen ze net met Leonard Woolf getrouwd was. En die niet voor niks wilde hij haar weghalen uit de stad, te veel prikkels. En zij kon gewoon niet wachten om weer terug te gaan. En dat zie je, vind ik, ook wel een beetje Mrs. Dalloway. Het is behalve heel veel, is het ook een soort liefdesverklaring
aan
de stad.
Ja, want het boek is gewoon een dag in het leven van. En je volgt gewoon een aantal mensen die dag naar het feestje van mevrouw Dalloway gaan. En ze lopen vooral door het centrum van Londen.
Ja, en door het park en over de straat en Bond Street. En alles wordt in detail opgeroepen. En ook de hele tijd dat beieren van de Big Ben op de achtergrond. Het is gewoon, ja, het is een enorme ode aan het stadsleven. En zij had in haar schrijversdagboek schrijft ze over dit boek dat het weer, maar dat had ze, dit is haar vierde roman, denk ik. Dat ze weer een poging deed om alles in het boek te krijgen. Dus het volledige leven, de kleine dingen en de grote dingen. Ze had Ulysses net gelezen. Dat was een paar jaar daarvoor verschenen. En daar had ze een beetje ambivalente houding tegenover. Dat werd best wel bejubeld en haar irriteerde het boek.
Waarom?
Ja, ze vond het toch te moeilijk, te warrig. En ze vond het daardoor ook saai. En,
voor de goede orde, Ulysses van James Joyce is een soort, ja, het boek waar dit zich tegen afzet. Ulysses speelt zich ook af op één dag. Ja.
In juni.
En dan
elke
ook,
juni in Dublin. Ja. Waarin je de avonturen van ook één man die eigenlijk de hele dag door de stad wandelt, Stephen Dedalus, die de hele dag door de stad wandelt. En ja, echt een modernistisch meesterwerk met allemaal vormexperimenten.
Ja.
En zoals dit het eigenlijk ook is.
Ja, maar het is natuurlijk heel superieur van Woolf dat zij een heel compact boek maakt. Terwijl Ulysses is gewoon, het is bijna niet te tillen, zo dik is het.
Ja, ik heb er altijd iets moeilijks mee, hoor. Want in haar dagboeken schrijft Virginia Woolf over, of in een van haar brieven, ik weet niet meer, dan schrijft ze over Ulysses. Van ja, je kan wel echt zien dat het werk van een provinciaal is.
Ja.
Want James Joyce zet het heel erg af, weet je. Die gebruikt gewoon de Odyssee, gebruikt hij erin. En die grijpt terug naar allerlei Griekse mythen en klassieke oudheid. En dat vindt ze heel provinciaal, dat hij dat allemaal zo doet.
Ja.
Dat het echt het daarmee herken je.
Ja, ze had ook zo'n dodelijke vergelijking met Tolstoy sowieso. Die ze gewoon veel, veel beter vond dan hij. Maar ook zei ze, het is net alsof je een soort regen van hagelschoten op je afkrijgt. Maar er is gewoon geen eentje die je dodelijk in het gezicht treft.
Burn. Maar want over dat snobisme, dat past denk ik wel bij Dalloway. Want zij hoort natuurlijk bij de Bloomsbury Group.
Ja.
Daar is ze echt het gezicht van geworden.
Zeker. En de Bloomsbury Group, dat was een groep vrienden en familieleden. Dat werd zo genoemd omdat ze in Bloomsbury, een wijk van Londen, woonden met z'n allen. De vader van Woolf, die overleed. Daarna zijn de kinderen, dus zij met haar broers en haar zus, Vanessa. De broers Toby en Adrian zijn ze in een huis gewoon aan Gordon Square.
Ja, en ze waren vrij jong, hè?
Ja, ze waren best jong. Ja.
Begin 20.
Voor de mensen die willen situeren, dat is zeg maar bij het British Museum in Londen.
Ja, prachtige buurt.
Het is een beetje zo'n gek groepje, hè, die Bloomsbury Group. Want ze zijn heel roemrijk geworden. Dus je had Virginia Woolf en je had Vita Sackville-West. Ook een hele succesvolle romanschrijfster. Je had bijvoorbeeld Lytton Strachey. Dat was, of Strachey zeg je denk ik.
Strachey volgens mij.
Dat was een hele beroemde historicus. Heel
Maynard Keynes.
De econoom die echt eigenlijk ongeveer de wereldeconomie na de Eerste Wereldoorlog opnieuw heeft ingericht.
En je had Clive Bell.
Je had Clive
ook
Bell.
Een journalist-schrijver.
Ja, journalist-schrijver. Ze had een eigen uitgeverij, de Hogarth Press.
En je had Vanessa natuurlijk. Vanessa, die dus later Vanessa Bell ging heten. Vanessa Stevens, Vanessa Bell. Die een heel beroemde schilderes werd. En die hun allemaal prachtig geportretteerd heeft.
En toch moet je erbij zeggen, het was een best wel grote diverse groep. En dan heb je dus echt over dat Londen van begin van de 20e eeuw, jaren 10. Het was ook een soort van, ik bedoel, het gekke is, die Bloomsbury Group was een soort van sociale cirkel. Het was niet een kunstzinnige beweging of zo. Het was eigenlijk gewoon een groepje snobs die bij elkaar kwamen en gewoon over elkaar gingen roddelen en over andere mensen gingen roddelen en alles overal op neerkeken en daarna allemaal ingewikkelde driehoeksrelaties met elkaar begonnen.
Ik denk dat ze best ook wel bemiddeld waren, toch?
Ja, ze waren rijk.
Ze waren rijk. Ja. Het gek genoeg is, dat vind ik ook alweer grappig, voor Engelse begrippen waren ze niet rijk, maar voor onze begrippen hadden ze inderdaad allemaal een groot huis in Londen en dan ook nog een groot huis ergens in de provincie.
En ze hadden allemaal room of one's own, om het maar met de beroemde essay van Virginia Woolf te zeggen, vooral de dames in de groep. Kijk, Woeft altijd betoogd dat klasse natuurlijk essentieel is om als vrouw je stem te laten horen. Je moet een plek hebben waar je niet lastig wordt gevallen door deurwaarders en een echtgenoot.
Ja.
En je moet een zeker fortuin bezitten, zodat je niet zorgen hoeft te maken over je inkomen. En ook dat je geest niet wordt gecorrumpeerd door verlangen naar inkomen. Al was het maar door, hoe noem je dat ook alweer, sociaal wenselijk gedrag te vertonen om maar een man aan de haak te kunnen slaan.
Ja, dus het Rooms of One Own was uit, ik check het nu net.
Dat is wat later.
Ja, 29 is het, dus een paar jaar hiernaar.
Ja, 28.
En dat is inderdaad dat idee van je moet je als vrouw wel kunnen terugtrekken.
Ja.
Ik weet niet, ik vind die Bloomsburggroep altijd wel fascinerend, hoor, omdat het allemaal echt radicale snobs waren. Ze waren allemaal, wat een van mijn lievelingsverhalen van de Bloomsburggroep is, je had die Bloomsburggroep en die bestond eigenlijk uit weer twee andere groepen. En het waren aan de ene kant de mensen die in Londen hadden gestudeerd, zoals Virginia Woolf zelf. En aan de andere kant de mensen die aan Cambridge hadden gestudeerd. En die zaten daar bij de apostels. Mm-hmm. En de apostels, vind ik altijd zo'n heerlijk verhaal, officieel was het een debatvereniging, alleen voor heren. En daarmee zegt het ook wel een beetje over wat het echte onderwerp was. Het waren alleen voor heren. En dat waren gewoon van die gasten, van die mannen, die dan alleen maar de allermooiste jongetjes die op Cambridge aankwamen erbij waren. Mm-hmm. En het grappige was van die groep was dat ze heel erg homoseksualiteit bezongen. Dus het was niet alleen een soort van menselijke seksualiteit, maar het was ook alsof dat een soort van hogere moraal vertegenwoordigde. En dit is altijd mijn favoriete anekdote, dat je had George Mallory, de hele beroemde bergbeklimmer die gestorven is. Toen hij eventueel als eerste de top van de Mount Everest beklom. Mm-hmm. Was echt een nationale held. En die was heel jong en die was gespierd en atletisch en super knap. En al die mensen van die latere Bloomsbury Group waren helemaal verliefd op hem. Die waren helemaal weg van hem. Dus er zijn allemaal van die brieven bewaard gebleven. Oh, hij is een Grieks standbeeld en hij is een Adonis.
Maar toen was hij al dood.
Nee, toen leefde hij nog. Toen was hij nog heel jong. En wat toen het goede verhaal was dat de broer van die Lytton Strachey, die Lytton Strachey was wel homoseksueel. En zijn broer James, dat was later, werd dat een hele belangrijke psychoanalist. De man die Freud naar Engeland haalde. En die James Strachey en George Mallory, die begonnen een soort relatie met elkaar, met allemaal van die hele gepassioneerde brieven aan elkaar te schrijven. Maar ze wilden homo zijn. Maar ze waren het eigenlijk niet. Dus toen op een gegeven moment kwam het moment waar ze maanden naartoe hadden gewerkt, dat ze daadwerkelijk met elkaar naar bed moesten. En dat hebben ze toen gedaan. Allebei totaal getraumatiseerd. Het was echt zo, oh mijn god, dit is niet de bedoeling.
Elkaar heb ik nooit meer aangekeken. Bedoel,
ja, je moet het wel echt willen. Je kan het jezelf niet opleggen.
Dus zijn er zo'n christelijk heropvoedingskamp om homoseksueel te worden? Ja.
Dus Woolf kwam heel erg voort uit die...
Ja, want we zijn nog Duncan Grant vergeten. Die hoorde er ook bij, die schilder. En dat is ook een homoseksueel.
Ja, inderdaad. Ja. Ze waren allemaal heel erg... wel echt een beetje losgezongen van de sociale mores van de tijd.
Ja.
Toen de Eerste Wereldoorlog eraan gekomen, waren ze heel erg pacifistisch. Dus ze deden allemaal heel erg hun best om onder de dienstplicht uit te komen. Mm-hmm. Sommige daarvan zijn ook in de gevangenis beland, omdat ze het deden. Je had de hele beroemde uitspraak van die Lytton Strachey, die historicus. Die werd door de politie aangehouden, of door de militaire politie, en moest voor de rechter komen. En toen zeiden ze van, ja, maar wil je dan niet vechten voor de beschaving? En toen zei hij, maar ik ben de beschaving waarvoor jullie vechten.
Oh, god.
Ja, geweldige mensen. Ja. Maar goed, in ieder geval.
Maar Woolf komt dus wel echt uit zo'n hele levendige cirkel.
Ja, dat is het gewoon.
En
het
dat is.
Gewoon,
is
zijn ook over al die mensen talloze biografieën verschenen.
Ja.
Maar ook haar voorland was al zeer sterk in de cultuur en in de letteren. Haar vader was natuurlijk, wacht even jongens, was die historiek.
Ja, want die schreef zo'n heel groot biografisch woordenboek.
Ja,
zo'n enorm,
dat was het.
Weet ik hoeveel delig werk.
En de meiden overhoorde hij ook. Dus
ja, want dat vond ik een van de opvallende dingen. Want Woolf heeft volgens mij nooit... Nou, ze zal wel op school hebben gezeten, maar ze heeft zeker niet gestudeerd. Haar vader was gewoon haar docent.
Ja, homeschooled. En, maar dan echt op het allerhoogst mogelijke niveau.
Ja, en die vader had dus ook een enorme invloed op haar. Ze moest zich, ze heeft wel eens gezegd dat het ook haar geluk was dat die vader op een gegeven moment overleed. Toen zij nog vrij jong was, omdat ze anders gewoon nooit iets had durven schrijven.
Oh, wat grappig. Ja. Maar eigenlijk zien we hier ook een parallel, want waar staat natuurlijk ook met jou in een Bronte-podcast, waarbij die Bronte-sisters ook van die paar van, nou, lees de krant maar, jongens, hier heb je. En het gold voor Virginia en haar zus natuurlijk ook heel sterk.
Ja.
En ze waren ontzettend goed geconnecteerd. Want ik herinner me, die moeder, die kwam uit een soort van bohemien, India's-Britse familie.
Ja, inderdaad.
Ja. En die was een muze nog geweest voor enkele pre-Raphaëlieten. Die deed ook zo'n heerlijk typische pre-Raphaëlietische.
Zo'n prachtige vrouw.
Ja. Prachtig.
Ja, zo'n mystieke verschijning.
Ja. Ja. Die stierf toen Virginia 13 was. Toen had Virginia ook haar eerste total meltdown. Achteraf hebben mensen zich natuurlijk over de kwestie gebogen wat haar ziekte... Weet je, ze hebben geprobeerd om tot de diagnose te komen.
Ja.
Bipolaire stoornis hoor je het vaakst. De tragedie is dan ook dat toen zij zichzelf het leven benam... was dat enkele jaren voordat lithium opkwam als probaat middel ertegen. Mm-hmm. Dus weggeglipt...
Het gekke is wel, ik weet niet hoe jullie dat zien, maar ik heb het idee dat Wolf wel echt te boek staat als, staat bijna synoniem voor een soort zwaarmoedigheid. Mm. Terwijl als je er eventjes in haar leven verdiept, die Bloomsbury groep die hoort er ook heel erg bij. En juist ook het levendige en het feest te geven. En dat vind ik ook heel mooi, om maar even op Mrs. Dalloway terug te komen. Dat zie je ook in het boek. Dat er ook iets heel festives in zit.
Dat is inderdaad grappig. En dat hebben we het wel eerder gehad in deze podcast. Dat als een kunstenaar...
Zichzelf dood.
Dat toch altijd kleurt hoe je dan naar het werk
inderdaad,
kijkt. Ik had dit boek eerder gelezen. Ik heb het nu opnieuw gelezen, Mrs. Dalloway. Het zit vol liefde. Ja. Het is echt heel vrolijk.
Liefde,
het is,
vriendschap,
maar, en niet alleen liefde, maar ook gewoon liefde voor het leven. Ja. En gewoon liefde voor die stad. En gewoon al die dingen die door elkaar heen lopen. Ja. Hoewel gek genoeg er ook al een duidelijke zelfdodinglijn in het verhaal zit.
Ja, het idee is altijd dat ze in... Want het is in feite een soort dubbelportret, zou je kunnen zeggen. Mrs. Dalloway en dan de oorlogsveteraan die erin zit.
Ja, Septimus Smith.
Septimus Smith. Er wordt gezegd dat zij haar gekte eigenlijk in die figuur heeft gestopt. Dat zijn dus de herinneringen van hem aan het slagveld en de visioenen van de loopgraven. En eigenlijk gewoon zijn enorme depressie.
Vrij letterlijk, hè? Want Virginia die heeft dus ook psychose gehad waarin ze opeens vogeltjes Grieks hoorden spreken. Mm-hmm. Dat heeft deze Septimus Smith natuurlijk ook. Dus af en toe is het heel erg één op één. En ook hoe verschrikkelijk die dokters met hem omgaan, weet je wel? Mm-hmm. Een deel bagatelliseert het. Dat zijn ook haar eigen persoonlijke ervaringen binnen de eerste jaren van de psychiatrie.
Mm-hmm. Zullen we naar het boek toe?
Graag.
Ja. Ellen.
Yes.
Wat viel jou op toen je het nu weer las?
Nou, het is natuurlijk... Ik heb het jaren geleden gelezen. Toen was ik swept away. En als je het gaat herlezen, dan heb je altijd... net zoals een plek die je eerder hebt bezocht. Je hebt ook een soort reeks vooroordelen. En mijn verwachtingen waren even te hoog. Op basis van mijn eerdere leeservaring. Dus ik moest er echt inkomen. Ik herinnerde mij dat elke zin sprankelde. Het was in het begin dat ik dacht, nou, ik weet het zo net nog niet.
Want hoe oud was je toen je het voor het eerst las?
16, zoiets. Ja. Maar ik had ook echt het gevoel dat dit het boek was dat het hele leven omvatte.
Ja.
Zowel kijk, er zitten verschillende tegenpolen in dit boek. Hè? Het gaat aan de ene kant over het gecultiveerde leven en aan de andere kant over de existentiële crisis die aan het gecultiveerde leven ten basis ligt. Want we leven maar. Er is waarschijnlijk, als we pech hebben, geen God en ook geen doel in het leven. Dus gaan we feestjes geven, ontwerpen we een etiketten als een soort ankers om ons bestaan nog enige richting te geven. En eigenlijk is dit grappig ook. Het oeuvre van Shakespeare wordt heel licht aangestipt. Septimus Smith heeft de oorlogsveteraan was voordat hij in de oorlog belandde echt een Shakespeare-kenner, ook een wannabe-dichter. Dat hele to be or not to be, dat dreunt net zo hard als de lode klokslagen van de Big Ben door dit boek heen. Het is ook eigenlijk een antwoord op de vraag, waarom zou je in leven blijven? Waarom zou je het doen? En ik was toen op mijn leeftijd dat, op je 16e, dan sta je eigenlijk een beetje voor die keus van, wat gaan we er wat van maken of niet? Dus dat herinnerde ik mij.
Ja, het gekke is wel, en ik weet niet of we nu al helemaal op deze thematiek door moet gaan, maar ik pik hem maar gewoon op. Dat ik kan wel denken, ik weet niet of ik echt iets verklap als, laat ik het zo zeggen. Die Septimus Smith is eigenlijk het hele boek door aan het overwegen of hij zelfmoord moet plegen of niet, of zelfdoding.
En dan voor lieve luisteraars, voor jullie even handig om te weten, jullie gaan het boek natuurlijk lezen, maar dat spoilen we ook niet. Hij heeft gevochten in de Eerste Wereldoorlog, is zijn beste vriend verloren op het slagveld en hij worstelt overduidelijk met wat we in die tijd shell shock en wat we achteraf posttraumatische stressstoornis noemen.
Ja. En het gekke is dat, ik bedoel, dit is natuurlijk zo'n bekend boek dat allerlei academici er allerlei soorten onderzoek naar gedaan hebben. En afhankelijk zou het The Hours heten. Mm-hmm. En zou het in veel duidelijker in hoofdstukken zijn opgedeeld. En zou het boek eindigen ermee dat Mrs. Dalloway zichzelf van het leven zou beroven. En dus dat hele idee zat er altijd al in. Uiteindelijk heeft het boek, ik bedoel, in die zin spoil ik dat je nu weet dat het niet zo afloopt. Ik bedoel, het heeft een heel ander soort afloop. Eigenlijk een heel ander soort emotie overwint, voor mij betreft, ja, in het boek.
En er is echt de sprake van overwinning.
Inderdaad. Ja, dat is, ja, het echt. Ja. Maar laat ik het zo zeggen, iemand in het boek neemt wel zijn eigen leven en dat komt binnen bij Mrs. Dalloway als net haar feestje begonnen is. En dan denkt ze heel even, ja, waarom ook niet? Is
dit, nou, daarvoor, wat ze daarvoor denkt, vind ik nog treffender. Ze zegt, ja, waarom, godver, waarom heeft iemand nu net zijn eigen leven genomen terwijl ik een feestje
heb? Ja, ja, maar dat vind ik ook zo'n totaal goede, eerlijke, menselijke, ja, reactie. Gewoon dat eerlijke,
ja, want dan is ze op dat feestje en dan hoort ze een paar gasten, hoort ze daarover praten. En dan zegt ze ook zoiets van, hoe durven ze? De dood is op mijn feestje
precies,
gekomen.
Precies, precies. Ja. Ja, kak, superdomper. Ja. Ja. Ja, ja, zij balen.
Ja.
Waar voor mij het heel erg over ging deze keer dat ik het las, was eigenlijk het idee dat je een leven hebt dat je leeft en het leven dat je niet hebt gekozen.
Yeah.
Ja. Dus dat zit, het begint er al mee dat, ja, Mrs. Dalloway door Peter Walsh wordt bezocht. Dus een oude geliefde van haar, of ja, tenminste een oude aanbidder.
Oude aanbidder, nou, wat was wel wederzijds. Ze had een totaal toxische relatie met hem. Ze kraakte elkaar de hele,
ja,
tijd,
ja, ja, het
af.
Het was niet echt een...
De ex from hell.
Ja, en, ja.
Maar hij bewonderde haar enorm, toch?
Ja,
ja, maar zij
haar
denkt de hele tijd van niet. Want zij heeft de hele tijd, voelt ze zijn kritische blik.
Ja, ja.
Ja, ja, en hij komt bij haar. En voor de goede orde, je volgt dus in het boek niet alleen Mrs. Dalloway. Ook allemaal personages.
Zit
20. Soms zit je gewoon maar een alinea of twee zinnen in iemands hoofd en bij andere mensen weer niet. En die Peter Walsh is naar India gegaan en die heeft daar een rommelig leven geleid. En die is nu ook weer verliefd op een getrouwde vrouw en het is allemaal puinhoop. en die komt naar haar toe en eigenlijk ziet hij gewoon, ja, wat ziet hij? Gewoon een saaie vrouw. Of nou, dat is niet helemaal waar. Hij ziet nog steeds die oude liefde van vroeger. Maar eigenlijk kan hij haar gewoon niet helemaal vergeven dat zij ooit gewoon gekozen heeft voor Mr. Dalloway. Gewoon, ja, zo'n hele degelijke, conservatieve, carrièregerichte man.
Maar nooit... er zit ook iets in bij hem. Hij voelt gewoon zelf heel erg, als hij haar ziet, dat hij ouder is geworden.
Ja, dat...
En maar... dat is een soort pijnlijk besef, ook voor hem. Dat hij denkt, oh, ik neem de dingen gewoon niet meer zo persoonlijk als ik vroeger deed.
Ja.
En op die manier kan zij ook nooit meer echt gewoon dat bij hem oproepen. Wat ook iets heel treurigs
is. En het grappige is, zij ziet natuurlijk ook in hem dat hij ouder is geworden. Ja. Maar zij heeft dan wel weer, en er wordt een beetje schande van gesproken, van nou, heb je gehoord, die Peter Walsh, die is nu weer met een jongere vrouw in India die getrouwd is. Mm-hmm. Tegelijkertijd hebben ze ook, ja, lijkt er een soort van gekke jaloezie in te, ja, zitten, dat hij dit gewoon nog doet.
Ja, wat ik toch nog even wil zeggen, even los van dat verhaal. Ik merk ook, wij kunnen gewoon heel goed praten over de intrige in het boek. En er is ook, ja, gewoon een hele duidelijke intrige. En er zijn meer intriges. Maar het gekke, ik had mijn eerste leeservaring met Mrs. Dalloway, dat ik het echt heel veel moeite had om het te vatten. Ja. Waar het nou over ging.
Hoe oud
of
was
wat
je?
Het was. Maar ik denk dat ik 18 was of zo, dat, ja, ik het begin maar van mijn studie las.
En dat zit in de stijl.
Dat zit hem heel erg in de stijl. En zij zegt, Wolf is de eerste om te zeggen van, ik schrijf niet voor het plot, ik schrijf voor het ritme. En het is natuurlijk ook een ongelooflijk ritmisch boek.
Maar vertel eens.
Nou, je hebt eigenlijk het idee, het perspectief is niet meteen duidelijk. Het vertelperspectief, ja, ligt overal. En dus het ligt ook bij de Big Ben, bij wijze van spreken. Of bij het vliegtuigje, wat iedereen boven zijn hoofd hoort.
Ja, wat het natuurlijk super slim doet, is dat het is geen stream of consciousness. Nee. Dat wordt wel gezegd. Maar het is een hele losse, indirecte vorm. Vrij indirecte,
ja,
vorm.
Maar het is net alsof dus een soort wervelend perspectief.
Dus je kan je de
is.
Hele tijd afvragen van, bij wie hoort deze gedachte, ja, nou? Want inderdaad, er zitten bijvoorbeeld een aantal van die dingen zitten bijvoorbeeld heel mooi in. Die Peter Walsh loopt naar buiten en die ziet de koningin voorbij komen in een auto.
Ja.
En er vliegt een reclamevliegtuigje rond. En hij hoort de Big Ben op de achtergrond slaan. En al die personages zien die dingen en horen die dingen. Dus dat zijn ook die Big Ben en dat vliegtuigje en de auto van de koningin. Zijn een soort van geleiders. Waardoor je van het ene personage naar het andere, ja, personage springt.
Ja, je springt als een virus, no pun intended, als op een gegeven moment ook door een park lopen. En dan inderdaad, en het zorgt er ook voor, dat vond ik ook bij mijn eerste lezing ingewikkeld. Het is telkens gespiegeld. Dus je ziet een personage en plop, dan zit, ja, je in het hoofd, ja, ja, van het personage. Waardoor het personage, ja, het eerste personage zag, opeens van buitenaf waarneemt.
Ja. Ja.
Dat is,
ja,
ingewikkeld. Dat,
dus de eerste,
ja,
keer dat,
ja,
je die Septimus Smith ziet, dan loopt volgens mij Peter Walsh door
volgens
het
park. Mij en dat vind ik ook het knappe
van
het boek.
En die denkt gewoon, wat is dat voor gekke man daar?
Ja, ja, want Peter Walsh ziet hem wel, maar Mrs. Dalloway ziet hem niet.
Ziet hem niet, nee. Nee.
Maar ik vind het is wel... Ik heb het denk ik nu 6 keer gelezen of zo, maar het is een boek wat iedere keer... hechter in elkaar blijkt te zitten dan je eerst ziet.
Wat we wel was, voor deze podcast had ik herlezen het eventjes. Maar je moet, ik
ben niet
al
haastig
een paar
lezen.
Dagen zoet mee geweest.
Ja. Ik ook.
Ja.
Want ik las ook, want je had het over nieuwe edities. Er komt nu een nieuwe editie, misschien is die er al, met een inleiding van Jenny Offill. Dat had ik gelezen en zij beschrijft ook heel mooi. Het is een boek wat grows on you, weet je wel. Zij had het in eerste instantie gelezen omdat ze geïnteresseerd was in gekte.
Mm.
En was dus vooral geïnteresseerd in dat perspectief van Septimus Smith. En was heel aan het doorbladen, oh die vervelende Mrs. Dalloway, die hoef ik niet. En toen later in de leven was ze juist veel meer, had ze veel meer oog voor het, zeg maar, het dagelijkse, het saaiige van het leven van Mrs. Dalloway. En dat, die ervaring heb ik ook wel. Je haalt er andere dingen uit omdat je in andere dingen geïnteresseerd bent.
En je wordt ouder. Want wat ik dus nu ook had, Joost zei het net al, it's also an embrace of the unlived life. Het is heel erg stilstaan bij de afslagen die je hebt genomen en vooral degene die je niet hebt genomen.
Ja, en dat zie ik nu veel meer. Ja, ik heb nu veel meer oog voor hoe zij terugkijkt op haar verhouding met Peter Walsh, het niet geleefde leven.
Ja.
Ze heeft gekozen voor, in feite,
haar oude vriendin.
Ja, die vriendin die komt dan ook nog weer op de proppen. Maar zij heeft in feite gekozen voor, ja, een beetje grof gezegd, voor een saaie man.
Ik vind die Peter Walsh een
Ja, die Mr. Dalloway, die maakt ze via het perspectief van Peter Walsh en Sally, maakt ze die ook een beetje belachelijk.
Ja, maar daar zit dan iets heel dubbels in. Dat een van de dingen die gebeurt op die dag is dat dus haar man wel is uitgenodigd voor een lunch bij een of andere hoge madame en zij niet. Ja. Waardoor ze ook nog het idee van, ik ben ook nog eens saaier geworden dan mijn man.
Ja.
Want wat ik een hele mooie term van Peter Walsh vind, is dat hij de hele tijd over Miss Dalloway denkt van, ze is de vrouw die bovenaan de trap staat.
Ja,
en dan moet je dus zo'n Engels herenhuis voor je zien, waar als je binnenkomt dat er dan zo'n mooie grote trap is. En dan staat er als de ultieme gastvrouw, staat zij bovenaan de trap.
Ja,
de gasten
dat
echt
een paar keer zo gezegd. Dus,
een paar keer. En dat sowieso merk je dat in Mrs. Dalloway. Er zijn een aantal zinnen die de hele tijd terugkomen. Ja. Een aantal woorden die de hele tijd terugkomen.
Ja.
Waardoor ook die hele vertelling iets om zichzelf rondjes draait.
Ja, en ook wat jij al zei van die Big Ben, die hoor je de hele tijd bijeren, het hele boek. En op een gegeven moment worden dat echt de klokken des doods, zo'n beetje.
Ja.
En wat ik ook mooi vind met juist die vertakkingen en zo, hè, ze laat ook heel scherp zien de keuzes die je maakt, die tegen je natuur misschien zijn ingegaan, maar die wel ervoor zorgen dat je je conformeert en de hele sociale structuur in evenwicht blijft. Bijvoorbeeld die Sally Seaton, dat is dan een jeugdvriendin van Clarissa. Ze zijn van dezelfde leeftijd. En er is een moment dat ze op een gegeven moment elkaar heel even kussen. En dat beschrijft, of dat vertelt Clarissa dan aan zichzelf, dat het het mooiste moment, het gelukkigste moment van haar hele leven was geweest. En toch kiest ze niet voor die Sally. En ook die Sally zelf, die is later getrouwd met een lord die in de textiel zit. Of 5 zoons.
5, dat zegt ze de hele tijd. Yeah. Tegen iedereen op 5 zegt ze, ik heb 5 zoons.
Yeah.
Dat is het enige wat
maar de suggestie is dus de hele tijd bij die Sally, dat die heeft gekozen voor een soort van
conformistisch bestaan.
Totaal conformisme. En die wordt eigenlijk ook op een hele subtiele manier helemaal weggezet als iemand die ooit heel veel durfde en nu gewoon niets, er is niets van haar over.
Wat ik heel mooi magie vind is weg. In het boek, dat raakte me heel erg. Peter Walsh blikt eigenlijk terug op een zomer waarin hij met Clarice Dalloway en Sally Seaton omging. En dat was de zomer dat meneer Dalloway voor het eerst zijn intrede maakt. En die komt dan de kamer binnenlopen en die stelt zich voor en dan zegt hij, mijn naam is Dalloway. En vanaf dat moment noemen ze, en dat doet hij zo onhandig. En zij zijn natuurlijk de cool kids, weet je wel. En Mr. Dalloway is zeg maar het wiskundig genie, maar die de foute broeken en de foute Spencer aan heeft. En die vrienden noemen hem dan de hele tijd, mijn naam is Dalloway. Hey, daar hebben we mijn naam is Dalloway.
Net zo trouwens als met Hillary Mantel, Call Me Risley.
Ja, Call Me Risley.
Yeah.
Zou dat niet dan een verwijzing? Het is bijna een verwijzing inderdaad, ja.
Hillary kennen.
Laat mij Hillary kennen.
Hillary Billy.
Ik moet er weer eens appen trouwens.
Ze sturen me allemaal van die memes, jongen, over Meghan.
Eindeloze mails van Hillary Mantel de hele tijd.
Oké, jongens, ik ga even onder de tafel zitten. Ja.
En ze noemen hem maar goed, om terug te komen op meneer Dalloway. Meneer Dalloway, die noemen ze dus de hele zomer, pesten ze hem. En zeggen ze, mijn naam is Dalloway. Mijn naam is Dalloway. En dan opeens zegt Mrs. Dalloway, Clarice zegt dan, nu moet u hem niet meer noemen. En op dat moment weet Peter meteen van, ze heeft voor hem gekozen.
Ja, ze is verloren.
Ze is verloren. Ja. Hij weet gewoon, en dat vind ik zo voorstelbaar, dat je gewoon in één Weet je, zoals je dat kan zien in de liefde. Dat gewoon soms iemand één woord gebruikt of één handgebaar maakt of gewoon één intiem gebaar, waardoor je meteen weet, hier is iets gebeurd.
En
hij gaat dan echt naar Sally toe van, zeg me dat het niet zo is. En het is gewoon wel zo.
Ja.
Maar dat is mooi, hè? Dat je dat besef van het onderspit. Dat je jezelf ook niet meer voor de gek kan houden. Want ik neem aan dat iedereen in deze kamer wel eens vergeefs verliefd is geweest.
Tuurlijk.
En dan heb je altijd nog dat hele schemergebied waarin je denkt, oh, volgens mij
het kan nog.
Het kan.
En dan kan je heel lang volhouden. Je kan heel goed zijn.
Dan kan je mensen dat decennia
maken. Ik kan het cycli overschrijven. Dat is herkenbaar. Wat ik ook herkenbaar vond, jongens, en jullie hopelijk ook. Die zomer, waarin ze allemaal jong zijn en waarin Call Me Dalloway zijn opwachting maakt, dat wordt ook beschreven als een soort gouden zomer. Ze zijn jong, ze hebben een mening over de wereld. Ze hebben geld. En in die tijd, dat wordt ook zo mooi beschreven, kon je weken achter elkaar bij je ouders vrienden logeren. Die hadden toch landhuizen en paarden en croissants genoeg om de boel vol te houden. En dat zijn ook, dat hebben jullie toch ook wel, die gedachte aan zo'n ene zomer, dat alles
dat de tijd gewoon stil stond. Ja. Permanent.
Hoe oud waren jullie?
Ik denk 16.
Ja, en zat je ook in zo'n soort vergelijkbare vriendengroep?
Ja, ik had zo'n vaste vriendinnengroep en ik ging voor het eerst met hun alleen op reis en ik dacht ook echt van alles kan nu gebeuren. En alles gebeurde ook.
Oh, wauw,
mooi, hè? Kan je die iets over vertellen of is het voor je volgende roman?
Het is voor mijn volgende novel.
Dat is een novel, you're working on. moeten we al naar de vragen?
Nee, Joost. Jij dan? Wat was jouw zomer?
Ik probeer er al
je hebt het vechtmemoires. Heb je het over een zomer in een tentje in Frankrijk?
Oh ja, nee. Goed, ik weet niet. Maar ik heb wel echt een hele serie van die zomers gehad.
De zon schijnt altijd, hè?
Het is ook zomer. Maar gewoon, ik heb eindeloos van die vakanties in Frankrijk gehad met mijn ouders op zijn hele grote, fijne camping met allemaal jongeren. Dat was heerlijk. En ik heb inderdaad ook heel veel zomers gehad dat ik gewoon met mijn vrienden naar Blaines, ze zei het dan, Blaines. En Jorette Mar en Kos en zo zijn
Jezus,
gegaan.
Jezus, dat heb ik echt nooit gedaan.
Ik heb dat lang volgehouden, de Kos-vakanties, ja. Dat gevoel dat je echt met elkaar bent en dat, gek genoeg, de rest van de wereld er ook niet echt bij kan komen of zo. Dat je zo heel erg aan elkaar genoeg hebt.
Ik herinner me met mijn vrienden, mijn ouders wonen in een gehucht in Twente. En mijn ouders die vonden het op een gegeven moment heel fijn om zonder ons op vakantie te gaan. Dat was wederzijds. Dus dan hadden wij 3 weken dat huis voor onszelf en onze ouders door Amerika trokken. En dat was dus, weet je wel, die mooie Nederlandse zomers. En wij hebben zo'n minuscuul bungalowhuisje, waar het, weet je wel, te klein. Maar wel met bomen en een weiland erachter. Dus dan hadden we 's avonds. Ja, dat is nu, klinkt echt niet meer technisch geavanceerd, maar wij haalden een hele tv. En de videorecorder zetten we buiten neer om onder de sterren de ene naar de andere horrorfilm te kijken. Ja, en dat was natuurlijk magisch. En al mijn vrienden, want ik had op de middelbare school tegen het einde van ook echt zo'n intellectuele vriendengroep. Weet je, want dan gingen we allemaal close en perk citeren. Dan vonden we ons ontzettend meeslepend. Nou, daar hadden we de discussies hoor, onder de sterrenhemel. Ja. En we zijn allemaal of getrouwd met kinderen, met hele saaie partners.
Als de vriendinnen van Ellen luisteren, jullie
zijn suf en ik ook.
Ja. Ik herinner me dat soort, dat van die gesprekken onder de sterren helemaal ook wel. Maar bij mij was het dan wel zo, een hele mooie vakantie met vrienden, en dat we het over hadden van, oké, wat wil je en wat ga je doen? En het was echt ons, waar met sferen, ons hoogste ideaal, voor de Groene Amsterdammer werken. En
nee, zie mij hier zitten!
Deze fiets je er heel mooi in, hoor, deze reclame. Dit is echt, maar het waren denk ik ook gewoon heel erg die zomers dat je net ging studeren of zo. Dus dat scharniermoment tussen de middelbare school naar de universiteit. En tussen thuis wonen en op kamers gaan.
Maar Joost, wat was dan jouw droom in die jaren? Was het ook voor de Groene Amsterdammer werken?
Ja, niet de Groene, denk ik. Nee. Ik weet niet, bij mij kwam dat langzamer pas binnen of zo. Ik ben eerst nog iets economisch gaan studeren.
Wat leuk.
Ja, maar toen merkte ik al snel dat ik zeg maar het heel leuk vond om het werkstuk te schrijven, maar niet om dan de berekeningen te doen.
Yeah.
Dus dat werd wel duidelijk. En toen ging ik naar school van journalistiek en toen dacht ik, oh mijn god, je kan gewoon geld verdienen met schrijven over boeken en films en dingen die je leuk vindt. En dat was voor mij echt zo'n doorbraakmoment. En toen langzaam maar zeker. Wat ik eigenlijk wilde, dat ik net begon studeren, was gewoon bijvoorbeeld voor de VARA-gids werken. Lekker van die samenvattingjes van films maken. Dat was er bijna van meer. Dat ik dacht van, dat lijkt me het mooiste. En maar toen, dus dat wilde ik ook doen. Ik wilde ook stage lopen bij de VARA-gids. En toen werd ik echt door mijn docent uitgelacht. Die zei, nee, Joost, ga jij maar gewoon lekker naar de groene. Nou ja, het is me nooit gelukt om weg te komen.
Ik ben echt heel blij met wie je bent en waar je bent gekomen uiteindelijk. Maar ja. Ik had het ook wel heel leuk gevonden als je toch macro-econoom was geworden. Of zo.
Maar ik heb ook gezegd...
Volgens mij hoef je dat ook niet te kunnen rekenen, hoor.
Er komt vast een keer een kabinet dat ze me nodig hebben. Ik denk...
Ja.
Ja. Dit lijkt me een goed moment voor de vragen.
Even kijken. We hebben een vraag van... Tromgeroffel, Sophie. Dag Merel, Ellen en Joost. En Bob, maar die is er nu niet. En Marja dan.
Okay.
Ik luister tijdens het werk met veel plezier naar jullie mooie podcast. Ik werk in een bibliotheek, waar het vooral heel erg stil moet zijn. Met de hoofdtelefoon op loop ik dan boeken weg te zetten en naar jullie te luisteren. Ellen's vettige lach levert me af en toe vreemde blikken op, want ik kan niet anders dan met haar meelachen.
Yay!
Ik luister jullie afleveringen niet in volgorde. En de laatste die ik hoorde was de bijzondere podcast over Louise Glück. Ik hou zelf heel veel van poëzie, maar vind het vaak moeilijk om een weg te vinden in het enorme aanbod. Ik lees vooral graag Nederlandstalige poëzie en heb erg genoten van de bundels van Charlotte van den Broek, Radna Fabias, Dominique de Groen, Lieke Marsman, Maarten van der Graaf en ene Ellen Dekwiets. Vooral hedendaagse auteurs dus. Ik vroeg me af of jullie ook tips hebben over de wat oudere generatie. Ik kan me moeilijk inbeelden dat de Nederlandstalige poëzie pas interessant werd na 2005. Op school voerden ze ons Joti het Hoofd en Herman de Koning, wat Klaus en vooral heel erg veel Gezellen en Gorter. Ik begin al te geeuwen als ik eraan terugdenk. Welke dichters raden jullie me aan? En zijn er nog hedendaagse dichters die te veel onder de radar blijven? En hoe komt het dat poëzieavonden vaak zo saai zijn, maar zelf poëzie lezen zo diep gaat? Anyway, ik hoor jullie graag. Alvast heel erg bedankt, Sophie.
Wow. Dus het lijkt nog wel een heel groot gat te vullen.
Ja, tussen Gazelle en Ellen Dekwiets. Wat het natuurlijk een hele logische lijn is.
Ja. Jezus, Joost. Ja, het klinkt heel voor de hand liggend. Ja, Ellen, jij moet gewoon straks maar zeggen wat ze echt moet lezen. Maar ik denk meteen aan Vazalis en Herzberg. Ik bedoel, die noemt ze niet. En dat zijn gewoon echt, vind ik, de grote dichters.
Judith Herzberg, Herzberg is die, heel fijn om te lezen. Ja. Leeft nog steeds. Ja.
En hedendaags.
En wat moeten ze dan lezen van Herzberg? Botshol vond ik heel mooi. Botshol, een paar hele mooie verdichtingen staan.
Nou, ze kan risicoloos iedere bundel pakken.
Okay. En Vazalis?
Vazalis is een heel klein oeuvre. Kan je ook parken en woestijnen. Dat is de eerste waar ik aan denk.
Dan kijken we toch naar jou.
Ja, Ellen. Hoi Sophie, hoi. Lach lekker met me mee. Dat vind ik heel leuk. Er is natuurlijk nog zoveel moois te ontdekken. Kijk, als je van Charlotte van den Broek houdt, zou ik ook zeggen Paul Snoek. Die werken liggen echt in elkaars verlengde. Maar als je kijkt naar wat jongere auteurs, Tjitske Jansen hoorde ik niet genoemd. Maar lezers van Vazalis, die vinden dat vaak ook te gek. Net zoals het werk van Hagar Peters.
Tjitske Jansen, dat was Kuroekeloem of zo, toch? Dat doet. Dat was echt zo'n hit was dat.
9 maart komt haar nieuwe bundel uit. Ook heel benieuwd naar. Rutger Kopland, als ik toch even kijk naar de dichters die je hier noemde, die jou bevallen. Ja. Als je kijkt naar het meer internationale, Szymborska, Tranströmer eigenlijk, de usual suspects van de Nobelprijslijst. Ik zit even te denken.
Ik vind Esther Jansma ook gewoon
heel mooi.
Esther Jansma vind ik goed. Ja. Esther Naomi Perquin.
En pak dan ook...
Hans Vaverij.
Ja, of
en een van mijn echt lievelingsbundels is Varkensroze Ansichten van Mustafa Stito.
Ik vind Tempel ook mooi. De bundel die daarop volgde over de dood van zijn vader en de bio-industrie. I know.
Logische combinatie.
Raadsels. Maar ook de laatste bundel van Alfred Schaffer.
Ja,
maar nu zitten we weer na 2005, hè?
Ze wilde ook wel iets over hedendaags.
In het Engels Mary Howe, H-O-W-E, What the Living Do, vind ik erg mooi. Het werk van Sophie Cabot Black... Ook heel erg goed. Voice of the Sable Venus.
Lewis. Kan dat?
Van Robin Cost-Lewis.
Ja. Is dat nieuw of is dat...
Is dat een paar jaar oud? Dat
ik ken het helemaal niet.
Er komt ook zoveel, ridiculous veel uit. Weet je, het is ook vaak zo dat ik op van die Engelse sites ga. En dan is er één gedicht dat je pakt. Dan google je die naam nog een keer met gedicht. En als het dan allebei je pakt, dan bestel ik de bundel gewoon.
Ja. Ik heb met poëzie wel echt heel erg de neiging om tot Nederlandse poëzie te beperken.
Ja?
Ja, omdat het anders gewoon... Ik weet ook niet waar ik moet beginnen of eindigen.
Het is, er is heel veel. Ja. Ja, weet je trouwens, Sofie, bloemlezingen?
Ja, dat is natuurlijk heel makkelijk.
Bloemlezingen van Poetry International. Die geven ook een aardig beeld van wat er internationaal nu speelt. En dan even je andere vraag. Want je raakt haast ondergesneerd door het enthousiasme over je vraag wat ze nog meer moet lezen. Waarom zijn poëzieavonden zo saai en de poëzie-lezenervaring zo leuk? Nou, ik weet of een poëzieavond per se saai is. Want als ik dat zeg, dan ben ik mijn verdienmodel kwijt. Maar het kan heel duf zijn. Ook omdat sommige dichters echt niet weten hoe ze voor moeten dragen.
Maar het kan nooit zo saai zijn als prozaavonden, volgens mij. Ik heb altijd het idee dat dichters het leuker met elkaar hebben.
Heeft het ook niet mee te maken dat kijk, het leuke van überhaupt lezen is dat de samenspel is tussen de schrijver en de lezer. Ik bedoel, de lezer geeft een voorzet en jij moet het afmaken. Mm. En bij poëzie krijg je gewoon een geweldige voorzet, omdat je er zelf gewoon actief iets van moet maken.
Ja, en poëzie heeft ook echt, vind ik, als voordeel de voordracht. Weet je wel, daar kun je wat van maken. En ik denk altijd, als dichter kan je daar ook op oefenen. Zeker. Ik vind het echt fantastisch als een dichter uit zijn hoofd poëzie.
Bij Ellen helemaal goed, hè? Goede woord. Die kan
ja, maar dat vind ik zo mooi. Maar het is niks zo dodelijk, vind ik, als een prozaavond, dat een schrijver een hoofdstuk uit zijn boek gaat voorlezen. Ik bedoel, wie zit daar op te wachten?
Ik ben Joost. Dit is mijn boek. Het was een zaterdagochtend. Klaas werd wakker.
Maar wij zijn blijkbaar enthousiast. Sophie duidelijk niet. Weet je, Sophie, het is natuurlijk ook, het kan ook een desillusie zijn. Misschien heb ik het al eens eerder aangehaald in deze podcast, maar Gerard Komrij die beschrijft op een gegeven moment ergens dat hij helemaal fan is en gegrepen is door het werk van Leonard Nolens. Tot hij op een voordrachtsavond Leonard Nolens het werk hoort voordragen en dan ziet hoe Nolens volgens Komrij dan, maar dat die man is ook gifziek, hè? Dat die behaagziek die hele eerste rij menopausale dames bespeelt, die echt als zo van kittige katjes aan zijn voeten liggen. En dat Komrij daarna nooit meer die poëzie van Nolens kan lezen zonder die kwijlende ondertoon.
Ja, die behaagziek ligt natuurlijk enorm op de loer.
Ja. Ach, jongens.
Oké. Sophie, ik hoop dat je zo een goed lijstje titels hebt. Ik zou nog één naartoe willen voegen. Hannah Sullivan, Three Poems. Een hele goede jongen.
Ja, daar heb je het eerder over gehad in de podcast.
Ja, eentje om aan te raden.
Ja.
Alright, vraag 2 van Xavier. Hoi Boek FM. Allereerst hartelijk bedankt voor de fijne podcast. Jullie kunnen zo prachtig vertellen dat ik vaak jullie Nederlandse tongval vergeet.
Oh. Jeetje, Xavier.
Xavier komt uit Leuven.
Wat leuk.
Ik las onlangs voor het eerst een autobiografie, A Promised Land van Obama. Ik vond het ongelooflijk interessant en bij momenten oprecht grappig. Hebben jullie een favoriete autobiografie? Groetjes.
Ja, autobiografie is natuurlijk wel een moeilijk genre. Kijk, je hebt natuurlijk wel heel veel memoirs.
Nederlands is zeker moeilijk, volgens mij. In Nederland hebben we niet zo'n traditie.
Nee, kijk, zeker in de Anglo-Saxische wereld, zeker in Engeland, is het heel normaal dat, of in Amerika ook hoor, dat als je bijvoorbeeld als politicus uit de politiek stapt, dat je dan niet zomaar een memoir schrijft, maar echt een autobiografie, waarin je gewoon jezelf bijna als een historisch object behandelt en laat zien wat er allemaal speelt en in je tijd.
Mm-hmm.
Dat heb je in Nederland bijna niet.
Nee,
al
zit ik
jammer.
Nu wel meteen te denken aan die privédomein delen. Daarin zijn natuurlijk wel een paar verschillen.
Dat is eigenlijk wat wij hebben, inderdaad. Ja. Die privédomein delen die door arbeiderspers worden uitgegeven. Ja. En heel mooi zijn. Er zitten ook natuurlijk allemaal allerlei buitenlandse auteurs in.
Maar als je kijkt naar hoe bijvoorbeeld Gerbrand Bakker zijn autobiografie schrijft. Maar dat is een ongoing proces. Ik bedoel, die kijkt niet terug op zijn leven. Maar die geeft ons nu gewoon een soort snapshots uit zijn leven. Maar goed, het is ook
maar ik denk dat het een heel goed voorbeeld is. Schermat kan dat heel mooi. Dat Jasper en zijn knecht.
Ja, en knecht alleen.
Dat is een hele mooie werk.
Ja.
Buitenlands, Tove Ditlevsen.
Ja, daar zit ik ook aan te denken. Mm. Die drie delen, de Kopenhagen-trilogie, echt fantastisch.
Nee, daar ben je helemaal weg van, hè?
Ja, daar ben ik helemaal weg van.
Ik heb ze nog niet gelezen. Heb jij ze gelezen?
Ja, eerste deel. En de grap was, ik had hem meegenomen en mijn vriend die begon het te lezen en ik kreeg het niet meer terug. En hij heeft dus net voor zijn verjaardag heeft hij de andere twee delen geëist van zijn familie. En hij leest graag. Maar dit was van een ander niveau.
Deze gewaarschuwde derde deel is echt een enorme klap voor je kop.
Ja, dat heb ik ook al gehoord. Hij was een heel sipkonijntje.
Ja, maar het is echt fantastisch. Heel erg mooi.
Ja, bij mij komt als het om memoirs gaat. Of een soort van levensgeschiedenissen dwars door de dagen van James Salter. James Salter is natuurlijk zo'n schrijver waar ik het vaker over heb gehad. En dwars door de dagen is ook zo'n terugblik op zijn leven, heel vlug verteld. Dat echt helemaal dezelfde stijl en dezelfde kwaliteit als een romans heeft. Dat echt, het past gewoon als een roman in zijn werk. En dat is echt schitterend gedaan.
Ik vond Mijn biecht van Tolstoj erg pakkend. Omdat gewoon, het is zo niets onziend. Het is gewoon, hij zet zich echt als een enorme lul neer. Vond ik ook heel boeiend. Autobiografie, ik ben het naam kwijt, van Martha Graham. Amerikaanse danseres, pionier van moderne dans. Waarin ze ontzettend mooi vertelt hoe je ook een familiegeschiedenis door je lichaam heen overhevelt aan een nieuwe generatie. En hoe die hele familie in haar lijf weer klinkt. Dat was echt zo'n originele blik. Dat was echt fascinerend.
Wat ik heel mooi vind is een paar jaar geleden verschenen. Het is vorig jaar in het Nederlands verschenen. The Odd Woman in the City van Vivian Gornick, Amerikaanse schrijfster.
Vrouw apart heet het in Nederlands.
Vrouw apart heet het in Nederlands. Heel erg mooi.
Jij hebt haar ook geïnterviewd in New York.
Ik heb haar geïnterviewd en haar andere boeken zijn ook heel erg de moeite waard. Ze heeft ook een heel mooi boek geschreven over de wandelingen die ze door New York maakt met haar moeder. Die gaan dus echt een terugblik op haar jeugd en op de moedersjeugd. Verstrengeld heet het in het Nederlands.
Oh ja, Fierce Attachment.
Fierce Attachment.
In het Engels, ja. Dat wordt echt zo gezien als een van de beste memoirs. Ja. Ja, van de laatste 25 jaar of zo, ja. Dus ik hoop dat je daar wat aan hebt, Xavier. Of misschien, dat mogen we zelf Xavier noemen.
Xavier.
Nice. Okay.
Ja, even voor de luisteraar trouwens tussendoor. Dat alles op de achtergrond. Wij hadden het ook niet ingeschat dat dit nu op dit moment zou gebeuren. Ja. Dus excuses voor het geheim en geschreeuw.
Ja,
en
we zitten
geverbouw.
In het pand van de Groene en het pand om ons heen. Aan de single wordt echt helemaal verbouwd.
We hebben geluk dat we hier nog überhaupt binnen zijn.
Dat blijkt nog leven.
Ja, dat het gebouw nog staat. Ja, dus dat even tussendoor. Dan hebben we post van Wopke.
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 De Wopke.
Wopke.
Niet de Wopke, maar Wopke van der K.
Klinkt als een alias.
Het was getiteld Why. En de eerste zin is: waarom heeft de VPRO Ellen en Joost niet gevraagd voor hun nieuwe boekenprogramma Brommer op Zee? Bah, ik heb geen hoge verwachtingen van Wilfried de Jong. En Ruth Joost ken ik eerlijk gezegd niet.
Nou, ik moet
gemiste kans. Ik blijf trouw op de podcast.
Oh.
Goed, Wopke.
Wopke, dankjewel.
Ik moet wel zeggen dat Ruth Joost heel leuk is. Dat is, ik ben een paar keer daar geïnterviewd. Zij is Vlaamse radiomaakster over boeken. En dat is echt iemand die heel belezen is en heel geïnteresseerd. En
ik denk dat het ook een hele goede combinatie is.
Ik denk dat het eigenlijk een hele
goede
combinatie is. Hoor. Ik heb wel hoge verwachtingen van haar met Wilfried de Jong.
Ja.
Wat onverlet laat is dat als je gewoon mij en Ellen een beetje in de make-up zetten. Dat we echt wel gewoon door het beeldscherm heen spat, hoor.
Jezus,
alleen, het is natuurlijk als Ellen en ik het zouden doen, dat we helemaal geen gasten nodig hebben. Zouden gewoon jij en ik het kunnen
ik
zijn?
Ik denk dat het gewoon boeken even op tv wordt. Ja, jullie hebben echt genoeg aan elkaar.
We hebben echt genoeg aan elkaar. Maar ik denk trouwens dat Wilfried de Jong, ik vind hem sympathiek. Ik vind hem ook op de radio, ook met Oog op Morgen, vind ik hem erg sterk. Ik vind hem ook onderschat hoe hij schrijft. Ik vind dat hij goed schrijft. Maar ja, weet je, Joost, ik vind dat we een soort telekids weer moeten beginnen. Weet je wel, tv-kantine, maar dan met ons gewoon voor de fun. Ik zie Marja al huiveren.
Ik heb de rillingen.
Ja.
Maar gewoon, ik vind het een heel leuk idee.
Even een zak bloed van Marja. Ja.
Ik vind het wel een heel leuk idee dat we dan dat jij en ik gewoon een soort literaire telekids doen. En dat we dan ook een mega blubber power race hebben. En dan dat we dan elke keer een schrijver uitnodigen. Zeggen, nou Tommy, je hebt een nieuw boek geschreven. Gefeliciteerd. Daar is de hindernisbaan, jongen. Hots of flats.
Tommy is de schrik van elke cowboy.
Tommy is de schrik van elke hamster. Ja, nee, en dan met pakken vla naar hem gooien. Ja, dat, ik denk dat dat wel gewoon een gouden format is.
En Jeroen Brouwers van de opplaats, gelijk aan met rolstoel en al.
Sorry Jeroen, gefeliciteerd met je Libris shortlist.
Ja.
Oké, goed.
Connie Palm. Ah, ja. Dus ik zou een dwerg, weet je wel. Met die kleine beentjes.
Oké.
Ik zal geen grap over AFTH maken.
Ja, je zit meteen vast tussen de schuifdeur en die moet je met groene zeep in smeren om Adrien erheen te krijgen. Ik ben aan het vet shame.
Oké,
ik ga snel door naar vraag 4.
Oh, nog een vraag. Nog,
nou ja, het was eigenlijk meer een mededeling en een soort wens.
We doen nog één vraag en dan doen we de prijsvraag.
Oh, heel goed.
En dan
goed.
Gaan we verder met het boek.
Nog ja, top. Oké. Lieve Boeken FM, bij mijn dagelijkse wandelingen door Den Haag luister ik trouw jullie podcast terug. Vandaag hoorde ik Ellen in seizoen 3, nummer 1, de oproep doen om je enthousiasme over een aflevering gewijd aan mystiek lichaam te delen. Ja, ja. Dat zou ik geweldig vinden. Is jullie wel opgevallen hoe vaak Joost dat zegt? Geweldig.
Ja.
Om mijn fangirlschap... Wat?
Je zegt blijk een keer enthousiast.
Geweldig, ja. Om mijn fangirlschap te illustreren, in de 5e klas van de middelbare raakte ik verslingerd aan dit boek. Toen ik de roman in de bibliotheek op school aanvroeg, bleek deze 17 jaar geleden voor het laatst uitgeleend te zijn. In de binnenkant stond 12 april 1994 gestempeld, mijn geboortedatum. Voor mij is het zo'n roman die je bijna niet met andere mensen wil delen, omdat het voelt alsof je een stukje van jezelf weggeeft. Ik zou het heerlijk vinden om jullie te horen over de hilarische prul en gijzelhart, de berg aan symboliek en alle ophef die rond deze roman ontstond. Groeten, Jet Zwart.
Nou Jet, daar kunnen we kort over zijn. Dat gaan we fixen. Dat gaan we voor je doen, toch?
Akkoord. Lijkt me heel leuk.
Ja, yeah? You in Marja? Of Ninja misschien?
Ja, ik denk Ninja. Ik weet van Ninja Wijs dat het voor haar ook een heel belangrijk boek was. Het is voor mij meer een boek, altijd een soort studieobject gebleven.
Oh. Het is wel echt zo'n boek dat zo'n herbeleving heeft gehad de afgelopen aantal jaren. Dat ook met het uitgeven van het verzameld werk en van zijn brieven en van de biografie door Jaap Goedegeburen.
Goedegeburen,
ja. Gewoon heel veel nieuwe aandacht heeft gehad.
Wat bedoel je met een studieobject?
Ik krijg gewoon geen greep op dat boek.
Ah, oké. Okay.
Nee, maar oké, okay, Jet. Nee. Komt voor de bakker.
Dat gaan we fixen dit seizoen nog?
Ja, dit seizoen.
Ja, waarom niet? Ja, nou, heb je hem trouwens gekend?
Nee.
Nee, maar je bent ook een vrouw. En het was volgens mij... Ik bedoel, niet homofoob, maar meer in de zin van... Hij was volgens mij gewoon niet echt...
Ik las wel net in die essay bundel van Oek de Jong. Heel mooi. Schrijft die ook. Dat was een goede vriend natuurlijk.
Ja.
Van Kellen Donk. Vond ik wel echt
Kunnen we
mooi.
Oek er dan niet ook bij vragen?
Dat moet je doen.
Dat is leuk. Ja.
Ja, dan hoeven wij niet te komen ook. Dat scheelt ook.
Volgens mij vindt hij dat heel leuk.
Want Wijers is volgens mij helemaal zwangerschapsdement.
Die is wel heel,
dus ja, dat is gewoon een melkfabriek nu.
Hey, dames en heren.
Ja.
We hebben natuurlijk de unicum deze week, dat we een prijsvraag hebben. Mevrouw Dalloway, Virginia Woolf.
Opvallend, hè, dat het nu mevrouw Dalloway heet.
Vertrouwd door Bouke.
Ja, het is een beetje stom eigenlijk.
Ja, ik vind het wel even verwennen. Het is toch... Maar goed, het
dat
is misschien heel...
ook in het Nederlands.
Ja, dat klinkt nu wel heel seksistisch. Dat mevrouw komt te dichtbij op een of andere manier. Dat geeft het bijna een soort tuttige allure.
Ja, ik denk als je van madame Bovary, mevrouw Bovary zou maken...
Ja, dan heb je er gewoon een soort dagelijks iets van gemaakt.
Ja,
en missus is de vrouw van. En dat is een van de kern-identifiers.
Maar los daarvan, we hebben hier wel een hele mooie vertaling liggen... van Boukje Verheij, uitgegeven door Rainbow.
Het ziet ook echt leuk uit.
Het ziet er ook echt heel leuk uit, heel vrolijk... Fris boek, fijne bladspiegel. Heerlijk om te lezen, kortom. En op een of andere manier hadden ze er wind van gekregen dat wij het hierover gingen hebben. En toen heb ik gezegd, hey Boek FM, willen jullie 3 exemplaren weggeven? En zeiden wij, weggeven. Die luisteraars moeten ervoor werken, verdomme wat. Dus we hebben nu net 2 seconden overleg gehad. En,
we doen heel goed gelegen overleg.
We zijn hier redactionele processen overheen gegaan. Merel
heeft
allemaal nota's.
Stagiairs ontslagen.
Merel heeft allemaal nota's hierover gestuurd. En waar zijn we op uitgekomen? Dat als je een tekening maakt van Miss...
Van Virginia Woolf.
Een tekening maakt en ons tagt op Instagram of naar boekenfm das mag.
Nee, tag hem maar Boeken FM.
Oh, tag hem maar Boeken FM. Een tekening van Virginia Woolf. Of een vrije interpretatie van Mrs. Dalloway. En dan kan je het boek winnen. Win je het boek?
Ja, dus zet hem in je normale post, niet in je stories, want dan gaat hij volgens mij weer weg.
Oh, ja.
Als je hem dan tagt. Voor dat wij...
Ja, we hadden zoiets van, het is voorlopig nog een lockdown, of in ieder geval een avondklok. Dus
het
is altijd leuk om oude talenten boven water te houden. Dus ja, lekker tekenen.
Ja, nou ja, misschien moeten we doen, als je nou echt niet kan tekenen, dat je dan op een andere manier je kunstzinnige uitingen, zoals een collage of zo.
Of een collage.
Ja. Oh ja, een meme. Ja.
Een meme, een collage of een tekening.
Het wordt gewoon een visuele wedstrijd.
Iets beeldends.
Ja.
Ja.
Oké.
En dan krijg je hem van ons opgestuurd.
En tot, nou, dat we moeten even kijken of het leuk genoeg is natuurlijk. En tot wanneer kan dit?
Nou, ik had net gezegd 28 maart, want dat is mijn verjaardag. Dus dat is een handige datum om te onthouden.
Oké.
Dus je hebt nog 3,5 week.
Yes. Moet lukken.
Ja, toch?
Moet lukken.
Ja, toch?
Leuk.
Ja, toch?
Ik denk dat ik ook mee ga doen.
Nog even over Mrs. Dalloway. Want zelf zag Woolf dit wel heel erg ook als een sociale kritiek. En dat vind ik wel iets bijzonders. Want aan de ene kant vond ik het bij de herlezing ook wel echt een ontroerend boek. Ik vond het einde ook heel mooi.
Heel menselijk.
Gewoon als dat feestje er is en al die oude vrienden van haar zijn er. En hoe ze naar elkaar kijken. En elkaar eigenlijk ook gewoon het leven vergeven op een gekke manier.
Ja, dat vond ik ook heel mooi. Dat hebben we net nog niet gezegd. Want het lijkt alsof vrienden op elkaar terugkijken en niet meer weten wat ze ooit voor elkaar betekenen. Maar juist op dat feestje, als die Peter Walsh bijvoorbeeld die Sally ook weer tegenkomt, vind ik heel mooi dat hij dan ziet hoe haar hand op haar knie ligt. Weet je wel, zoiets. Mm. Typisch zo'n detail dat je denkt, oh ja, daar herken je mensen aan die je heel goed kent. Omdat ze gewoon hun eigen tics hebben en hun eigen motoriek. Vind ik heel mooi beschreven. Dat hij dat
ja, toch. En je merkt gewoon dat Clarissa en Peter Walsh en Sally gewoon ook heel opgewonden uiteindelijk zijn om elkaar weer te zien. En er gewoon heel erg van genieten. Ja. Maar het gekke is, Wolf zag dit dus wel echt als een sociale aanklacht ook. Dat zit hem denk ik allereerst heel erg in die Eerste Wereldoorlog. Die was natuurlijk niet zo lang achter de rug. En dat heb je natuurlijk in die persoon van Septimus Smith, die wat Ellen al zei, zo'n shell shock had, een posttraumatische stress. Het zit ook heel erg in de metaforiek. Dus Peter Walsh loopt over Parliament Street en die zegt van dat de straatlantaarns als bajonetten omhoog stonden. Het komt er echt een beetje in terug. Een van de dingen is die je misschien niet meteen erin leest, en ik ook alleen maar weet omdat ik er meer over heb zitten lezen, is dat bijvoorbeeld allemaal namen worden genoemd van nou, die en die komt langs op haar feestje en die werkt. En dan wordt er een bedrijf genoemd en dat is dan gewoon een wapenhandelaar.
Oh, ja.
En er worden een aantal politici genoemd die heel duidelijk gewoon met die Eerste Wereldoorlog te maken hebben gehad. Dus het eigenlijk dat feestje wat Mrs. Dalloway geeft, waar de premier van Engeland ook komt. Ja, dat is wel echt zo'n conservatief feestje met mensen die allemaal gewoon in de oorlog hun handen vuil hebben gemaakt.
In feite allemaal schuldig zijn.
Ja, eigenlijk schuldig.
En ook best, nu je dit zo zegt, op dat feestje komt uiteindelijk ook die laatste psychotherapeut of zo, waar Septimus naartoe op weg was.
Ja.
En die maakt dus ook melding van het feit dat een van zijn cliënten zelfmoord heeft gepleegd. Maar eigenlijk, die hulpverleners komen er gewoon helemaal niet goed vanaf.
Nee. Dat interesseert helemaal niks op een gekke manier.
En eigenlijk zou je bijna kunnen denken dat die Septimus uit het raam springt bij het idee dat hij nog weer een gesprek moet hebben.
Ik vind het wel heel leuk dat we echt ons best hebben gedaan de hele tijd niet te zeggen dat het Septimus is. Maar nu heb je alles gezegd.
Sorry.
Maar los daarvan, even snel hier aan voorbij gaan, dat mensen toevallig nu even naar de wc moesten.
Je leest dit boek echt niet vanwege de spanning, hè?
Nee.
Je hebt in het boek ook talloze vrouwen die worden genoemd wiens lieve jongen was gesneuveld.
Ja.
En daarna wordt er heel snel overheen gegaan. Ja. En eigenlijk wordt er ook gesuggereerd dat die hele flauwe etiketten, dat sociale feestjesleven eigenlijk om de leegte maar te verbloemen. Dat gaat eigenlijk, dat kan doorgang hebben, omdat Engeland als overwinnaar uit de bus is gekomen bij de Eerste Wereldoorlog. Kijk, als iedereen opeens Heinrich had geheten toen, weet je wel, het een bezetting was geweest, was het niet. Dus dit is ook misschien het hoogtepunt van wat vrede op dat moment vermag. Ja. En dat is deprimerend, hoor.
Ja.
Maar ik had ook het idee dat die Sally, die dan de hele tijd in elk gesprekje dat ze op het feestje heeft zegt, ik heb 5 zoons. Dat gewoon alsof iemand daar een angst over wint. Namelijk, want hoeveel mensen hadden 5 zoons die de oorlog allemaal overleefd hebben? En zij heeft dat dus.
Oh, goeie, joh.
Dus dat is iets dat
zijn geen dochters.
Nee,
zijn niet dochters.
Ik bedoel, het is gewoon, weet je, want er wordt inderdaad heel veel melding gemaakt van mensen die hun zoon hebben verloren en er niet per se aardiger op zijn geworden of milder op zijn geworden. Dus die sociale kritiek zit er inderdaad ook wel heel erg in.
Ja. Een hele kloof ook tussen vrouwen die arm en lelijk zijn, tussen vergelijk met vrouwen die mooi zijn en of vermogend. Je hebt Mrs. Kilman,
Die
is dan
Kilman,
de BFF van de dochter van Mrs. Dalloway.
Zo'n mystica, toch?
Mystica, die dan ook nog Duitse wortels heeft. Want ze heet eigenlijk Kilman.
Ja, Kilman.
Maar daar hebben ze Kilman van gemaakt.
Ja, dat klinkt veel vriendelijker.
Ja, klinkt Kilman. Dat klinkt zo gewoon leuk. Als een hele vriendelijke Engelse naam.
Ik vind het echt ongelooflijk als je er zo weer over hebt. Wat er allemaal in het boek zit. Want er zit ook nog iets heel gek raadselachtigs aan het eind. Dat zij de hele tijd kijkt naar haar overbuurvrouw.
Ja, trouwens. Ja, een oudere mevrouw. Ja.
Waarom kijkt ze daar de hele tijd
naar? Ja, maar dat is toch ook een beetje het leven dat ze niet geleefd heeft.
Oh ja.
Volgens mij is die oude buurvrouw, die is alleen namelijk. Is dat ook gewoon zo'n zo'n soort van idee fix van haar? Oké, jongens, misschien moeten we naar de resume gaan. Mm-hmm. Hoe was het voor jullie om het boek, Omar, hoe was het voor jou?
Ongelooflijk, ik vond het zo inspirerend ook. En ik vond het echt een meesterlijk boek. meestelijk.
Maar jij had het er moeilijker mee, zei je volgens mij aan het begin,
nee,
Ellen.
Nee, met haar inkomen, maar op een gegeven moment ben je aan het lezen. En het is ook gewoon poëzie, hè?
Ja.
Sophie, als je nog wakker bent en nog luistert, dit kan je ook heel goed lezen als een poëziebundel.
Ja, maar toch, ik vind het altijd afschrikwekkend klinken als iemand zegt, oh, dat is heel poëtisch geschreven. Dan denk ik, oh, nou, laat maar zitten. Maar het is op een goede manier poëtisch. Ja,
op een goede manier. Ja. Ja.
Het is niet mistig.
Nee.
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 Nee, wat ik zei, van ik heb het ooit gelezen, had ik niet heel veel herinneringen aan. En ik was er echt, ik vond het heel inspirerend om te lezen. Ik vond het stilistisch zo ontzettend vrij.
Ja.
Het is inderdaad, je moet ervoor zitten. Het gaat er niet.
Je moet geen haast hebben.
Je moet geen haast hebben. Nee. Als je een alinea niet oplet, zit je ineens in een ander personage en heb je iets gemist. Maar ik vond het stilistisch echt een meesterwerk.
Mag ik misschien een stukje voorlezen nog, jongens?
But of course.
Yes, of course, ja. Yeah. Er was niemand. Haar woorden stierven weg. Zo sterft een vuurpijl weg. Zijn vonken die weggeschampt zijn in de nacht, zinken erin weg. De duisternis daalt, stroomt over de omtrekken van huizen en torens. Grauwe hellingen worden week en storten in. Maar hoewel ze verdwenen zijn, is de nacht vol van hen. Beroofd van kleur, ontdaan van ramen, dringt hun bestaan zich zwaarder op. Ze verkondigen wat het openhartige daglicht niet in staat is over te brengen. De onrust en de spanning van dingen daar in het donker samengepakt, op elkaar gedrongen in de duisternis, beroofd van de verademing die de dageraad brengt, wanneer zij de muren grijs en wit wast, iedere ruit bespikkeld, de mist oplicht van de velden, de roodbruine koeien toont die vrede grazen en alles opnieuw aan het oog geopenbaard, weer bestaand. Ik ben alleen, ik ben alleen, riep ze bij de fontein in Regent's Park.
Ja. Ja.
Toch, jongens? Kan dit toch met jullie goedkeuring wegdragen?
Can I get a whoop whoop?
Ja, can I get a whoop whoop? En daar is de after party.
Oké, moeten we dit ook nog een cijfer geven?
Ja,
nee, toch? Oh,
ja,
jij wilde altijd wel echt aan vasthouden.
Ja.
En welke range?
Nou ja.
0 tot 10.
Ja, gewoon liters per seconde. Nee, 1 tot 10.
Wat? Nou ja, ik vind het beyond.
Ja, ik vind het ook, dus, ook heel moeilijk om het iets anders dan een...
En een 10 vind ik ook weer zo alsof je er een grafsteen op legt.
Yeah.
Dat is ook weer niet de bedoeling.
Ja, weet je...
Laten we zeggen een 9. Ik vind een 9 altijd een heel mooi cijfer.
Ja, mee eens.
Ja.
Akkoord,
okay,
Joost.
Oké, 999. Wat is het voor gemiddelde van een...
Jezus, iets van een 8,9. Dat zou ik van Jezus. Okay. Dat is een mooie alfa hier.
Nou, ik hoop dat we er binnenkort weer zijn.
Nou, dat zijn we er zeker, want er is, as we speak, een shortlist bekendgemaakt van de Libris Literatuur.
Oh ja, maar dat is natuurlijk
een spannende shortlist. Ja. Daar gaan we een uitzending over maken. We gaan een uitzending maken, zoals beloofd, Jet,
over
mystiek liggen.
En er komen nog een aantal titels aan waarmee je aan de gang moet.
Zeker.
Oké. Iedereen, Marja, dankjewel dat je ons te gast wilde
zijn. Ja, altijd fijn. Dank jullie wel dat ik hier mocht zijn.
Ellen, my pleasure, as always. Merel. Dankjewel. En,
dank je, Joost.
Oké, zien jullie volgende keer.
Balletjes!
Prakka!
Doei!